De afgelopen dagen werd ik, en ik denk wel meer mensen, toch wel even geraakt door onze koningin Maxima. Die heeft namelijk een brief geschreven aan de jongeren in ons land. En eigenlijk was de essentie van de brief: je bent niet alleen. Je bent niet alleen. Misschien heb je er iets van gelezen. Ik lees er even iets uit voor. Ze zegt: onderzoek na onderzoek laat verontrustende cijfers zien over de mentale gezondheid van onze jongeren. Jonge mensen ervaren een steeds hogere druk om te presteren. Faalangst, stress, depressieve klachten en zelfs suïcide, ze nemen helaas toe. En zorgen over schulden, studieschulden, woningnood of de klimaatcrisis maken het voor veel jongeren lastig om hoopvol te zijn over de toekomst. Koningin Maxima weet wat er kan gebeuren als de druk op je leven zo groot wordt dat je het niet meer aan kunt. Zij verloor een zus. Die was 33 en stapte uit het leven. En zij heeft goed aangevoeld dat waar we als volk, als mensen doorheen gaan, dat dat gewoon heel heftig is. Ik ging daar eens even op zoeken en toen ontdekte ik dat uit onderzoeken blijkt dat 40% van de mensen, en dan gaat het niet alleen meer over jongeren, 40% van de mensen in Nederland voelt zich eenzaam. En zo'n 10% in een zeer ernstige mate. En daarom is het thema vandaag: je bent niet alleen. Hoe relevant dat onze koningin ons wijst op die boodschap. En hoe heerlijk om samen te komen met de koning der koningen om ons daarin te laten bemoedigen. Eenzaamheid kan enorme gevolgen hebben. Uit andere onderzoeken blijkt dat eenzaamheid leidt tot minderwaardigheidsgevoelens. Je voelt je niet meer de moeite waard. Het kan leiden tot depressieve gedachten. Voor wie leef ik eigenlijk? Het kan angst versterken, waardoor je sociale contacten gaat vermijden. Je wilt niet teleurgesteld worden, omdat je heel veel van dat soort teleurstellingen hebt meegemaakt. En uiteindelijk kan ook je immuunsysteem verzwakken. Je gezondheid kan eraan gaan. Je kunt kwalen krijgen. Dat is wat er gebeurt als je geïsoleerd raakt en er niemand is die zegt: je bent niet alleen. Ik denk dat we allemaal eenzaamheid kennen. Misschien wel verborgen eenzaamheid die je niet, als je in een groep komt, zo makkelijk kunt uiten. Als het waar is, die 40%, dan het is waar. En dat zou gewoon op onze groep van toepassing zijn. Dan zou dat betekenen, stel je voor je zit hier met 100 man. Dan zouden er dus 40 eenzaam zijn en 10 ernstig eenzaam. En misschien denk jij nu wel, maar dat ben ik. Het kan zelfs moeilijk zijn om hier naartoe te komen. Omdat de drempel zo hoog is geworden. Ik vind het indrukwekkend dat God aan het begin van de Bijbel dit heeft gezien. Het eerste wat hij benoemde wat niet goed was, was eenzaamheid. God had gezegd: het is goed wat ik heb gemaakt. En toen hij de mens maakte, het was zeer goed. Maar in Genesis 2 vers 18 staat: God de Heer dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Niet een helper voor God, maar een helper voor de mens. God laat daar al zien hoe die is. Hij heeft de mens niet gemaakt om hem te helpen. Hij maakt alles zodat de mens door hem geholpen wordt. En hij helpt je als je eenzaam bent. Dat was eigenlijk de eerste mens die erbij kwam. Dat was dan de vrouw die ging helpen, die in het gat, in de leegte mocht gaan staan, die vervulling mocht geven. God zag: het is niet goed. Psalm 68 zegt: God geeft de eenzamen een thuis. Hoe belangrijk om een thuis te hebben. Een veilige plek. Als je die niet hebt en daar zo naar verlangt en hem uiteindelijk toch vindt, dan word je vervuld met dankbaarheid. Vorige week zagen we een eenzame man toen het ging over de vraag, wil God dat het goed met mij gaat? Die man, die was ziek, die was melaats. En eigenlijk in het Oude Testament was ziekte wel een van de belangrijkste redenen in de tijd van Israël om eenzaam te worden. Want dan werd je buiten de gemeenschap gestoten. En dan mocht niemand meer bij je komen. Niemand mocht in de buurt komen. Niemand mocht je aanraken. En Jezus doorbrak dat, want hij zag die man. Hij werd met ontferming bewogen. Hij strekte zijn hand uit, hij raakte hem aan. En hij zegt, ik wil het. Word rein. Eigenlijk, ik wil het. Dat je niet langer meer alleen bent. Er gebeurde veel meer dan dat de buitenkant van zijn ziekte werd genezen. De binnenkant werd genezen. En als God ons aanraakt, als God naar je toe komt, dan wil hij niet alleen dat je zeg maar in een sociaal netwerk komt waar je een soort van je glimlach moet blijven opzetten ter bescherming, want dat moet vaak in de wereld. Dat moet je niet gek vinden, zo werkt het hier helaas vaak. Maar dat mag een plek worden waar je merkt dat God daardoor heen gaat, dat hij daarin komt en dat het echt kan worden. Ook voor jezelf, dat je je veilig voelt. Jezus was de tweede mens die kwam helpen, zou je kunnen zeggen. Dus Adam kreeg Eva. En toen dat daarna misging, zondeval, kwam Jezus eigenlijk weer die hulp herstellen. Jezus kwam helpen. En dan gaat Jezus uiteindelijk weg en dan gaat hij zijn discipelen daarvan vertellen. En dan zegt hij in Johannes 14, vers 16, ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven, de Heilige Geest. En die zal voor altijd bij jullie zijn. Voor altijd. Er komt er weer een helper. En die helper is gekomen. En die is er om ons nu te helpen. Die is er om jou en mij nu te helpen. Die is er om onze koningin te helpen in haar boodschap dat die aankomt. Namelijk, je bent niet alleen. Heilige Geest, er staat daar pleitbezorger. Parakletos, het woord, betekent de erbij geroepene. Iemand die voor je opkomt, betekent dat. Wordt ook wel vertaald als advocaat. Iemand die erbij komt. Iemand die erbij geroepen wordt. Weet je wat God vandaag tegen jou wil zeggen? Hij wil tegen jou zeggen, ik heb iemand bij jou geroepen. Je bent niet alleen. Ik kom in die situatie. En ik wil me met jou verbinden. Ook in die omstandigheden. Je bent niet alleen. Ik wil je helpen. Want ik geef jou mijn geest, mijn Heilige Geest. Hoe helpt de Heilige Geest je? Ga gewoon even een paar dingen langs. Om even te beseffen wat je hebt ontvangen. Wie je hebt ontvangen in je leven. Wie je mag ontdekken in je leven. Wie je misschien wel mag ontvangen in je leven. God zelf, de helper. Gewoon even een paar dingen. Hoe helpt de Heilige Geest je? Hij laat je beseffen dat God bij je is. Dit is een bovennatuurlijk besef wat in omstandigheden ineens zomaar tevoorschijn kan komen. En dat zegt iets over wie God is. God is bij je. Ineens weet je, ik ben niet zomaar een speelbal van de omstandigheden. Ja, ik voel me soms wel, maar ook al ben ik een speelbal van mijn gevoel, dan nog ben ik dat als zijn kind. Hij is bij me. Wat de Heilige Geest ook doet, is dat hij de relatie met je hemelse Vader versterkt. Dat zegt ook iets over wie jij bent. Die zegt niet alleen iets over wie God is, maar hij zegt ook iets over wie jij bent in hem. En die relatie wil hij versterken. Hij wil tegen jou zeggen, jij bent mijn geliefde kind. En hij wil je aanmoedigen om daar als het ware tijd voor te vinden in je drukke leven. In je drukke bestaan. Soms even zingen. Misschien heb je dat net ervaren. Even zingen. Je gedachten richten op God. Gewoon even iets luisteren door de week van zijn woord. Gewoon even een moment nemen. Misschien elke dag je dagritme aanpassen. Begin met 5 minuten. Plan het. Je kunt dingen plannen, hè? Wist je dat je dingen van de Heilige Geest ook kunt plannen? Sommige dingen laten zich niet plannen, dat is ook leuk. Maar je kunt gewoon kiezen voor verbinding. met God. Wat de Heilige Geest ook doet, is dat hij in jou en ook met jou bidt. Gelovigen hebben als eerste van de vele gaven die de Heilige Geest bovennatuurlijk heeft gegeven, de gaven van het spreken in tongen, van het bidden in de geest ontvangen. Hij bidt dan in je, met je, door je heen. Wat heerlijk dat de Heilige Geest in je bidt. En als je denkt, ja, maar dat vind ik nog eens een beetje nieuw, of werkt dat wel bij mij? Je mag dat ontdekken. Je hebt niet een stukje van de Heilige Geest ontvangen en dit niet. Je hebt het allemaal ontvangen, het is een kwestie van ontdekken. Je mag het ontdekken. De Heilige Geest heeft het gegeven zodat je je niet alleen voelt. Het is heerlijk om in eenzaamheid te bidden met je geest. En dan te merken hoe de eenzaamheid als het ware door de Heilige Geest wordt omarmd. En wordt, ja, misschien soms ook wel echt veranderd in nabijheid. Of je doorheen sleept net wat je nodig hebt. Wat doet de Heilige Geest nog meer? Hij verandert je verwachting. Somberheid wordt hoop. Hij overtuigt je van binnen dat God voorziet. Soms moet je lang wachten. Maar dan is hij er. Een baan. Een partner. Een huis. Een gemeente. Wat je nodig hebt. God voorziet. En soms snap je dingen niet. Waarom dit dan wel en dat dan niet. En nou oké, dan laat het vraagteken maar even staan. Maar laat je niet beroven van dat hij dat voor jou heeft. Dat hij goed is en dat hij voorziet. De Heilige Geest wil je daarvan overtuigen. Ook als er zoveel leugens op je afkomen, daar helpt hij ook bij. Hij bestrijdt de leugens die op je afkomen. Zoveel leugens die in de wereld op je worden afgevuurd. Zoveel dingen waar je hoofd vol van kan zitten. Zoveel dingen die je zelf misschien hebt wijsgemaakt. Die anderen tegen je hebben gezegd. Die anderen tegen je zeggen. Die collega's als druk opleggen. Of hij helpt je om de leugen te bestrijden. Hij helpt je om geloofsrelaties te ontwikkelen. Hij helpt je om, als je gelovigen ontmoet, de durf te hebben. Hey, zullen we even bidden? Vorige week kwam er iemand naar me toe die zei, zullen we even bidden? Want wij gaan van de week starten in een nieuwe baan. Laten we even voor elkaar bidden. Ik denk, wat leuk. Wat een leuke vrijmoedigheid. Daar was ik nou niet opgekomen. Dus je moet, dat is ook iets ontdekken. Hoe werken? Kijk, je kunt natuurlijk altijd hebben, hoe is thuis en op je werk? En dan blijft het op een bepaald, level. Je kunt ervoor kiezen om in de relaties die je hebt, zeggen van, hey, en het hoeft niet overgeestelijk te worden van, als we elkaar zien van, zo. Nee, het mag heel natuurlijk zijn, maar het is wel mooi om ermee bezig te zijn. Hoe kan ik geloofsrelaties ontwikkelen? Hoe kan ik daar misschien ook in kiezen? Hoe kan ik het opzoeken? Je kunt iemand opzoeken om te zeggen, nou, zullen wij gewoon de komende tijd voor elkaar gaan bidden? En als het nodig is, zullen wij buddies worden? Waarom niet? Dat kan. De Heilige Geest kan je in creatieve ideeën leiden om de eenzaamheid te doorbreken. Heilige Geest geeft je iets te doen. Heilige Geest is ook heel praktisch. Die geeft je iets te doen, iets in je vrije tijd. Iets wat gewoon iets ontwikkelen, iets oppakken. Het passief gemaakt worden is een ontzettende truc van het rijk van de duisternis om de kinderen van God te beroven van wat God in ze heeft gegeven. Als je creatief bent, ga dingen bedenken. Als je intellectueel bent, ga dingen schrijven. Ga een studie oppakken. Doe iets. Doe iets met je leven. Doorbreek de passiviteit in de kracht van de Heilige Geest. En hij laat je uitreiken naar anderen. We mogen elkaar helpen. De Heilige Geest is altijd aan het geven. En als de Heilige Geest in je aan het werk gaat, word je ook ineens, hé, wat kan ik ook voor een ander betekenen? Het mooie van het doorbreken van eenzaamheid is dat je, als je iets voor iemand anders gaat betekenen, krijg je er ook iets voor terug. Ontvangen begint vaak bij geven. Zo doorbreekt de Heilige Geest eenzaamheid in ons leven. En als Jezus tegen zijn discipelen, voordat hij de Heilige Geest gaat beloven, het volgende zegt, dan kunnen wij ons daar zeker mee vereenzelvigen. Johannes 13, vers 34 en 35. Ik geef jullie een nieuw gebod. Nou, dan komt hij de wet vervullen en dan geeft hij een nieuw gebod. En wat is dat? Heb elkaar lief. Zo, tot zover de wet. Heb elkaar lief, maar zoals ik jullie lief heb. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Dus wat is het gebod van Jezus? Ontvang mijn liefde en geef die door. Laat het stromen. Zaai er rijkelijk mee. ontvang er ook rijkelijk van, want wat je niet hebt, kun je niet geven. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Het gaat niet onze slimmigheid zijn of onze leuke marketingtrucs. Het gaat de liefde zijn die wij ontvangen en aan elkaar mogen doorgeven. Aan de genade die we mogen bewijzen aan gelovigen onderling. Aan de mensen die ons iets hebben aangedaan. En aan de mensen die niet gezien worden, maar die door God wel gezien worden. En die misschien door jouw ogen ineens ook wel gezien worden. Die Jezus misschien nog helemaal niet kennen. De mensen in jouw omgeving, in de buurt, op je werk, waar dan ook. Bij de bus. Het is zo leuk om gemeend en niet gemaakt. Gewoon positief, aardig en oprecht naar mensen toe te zijn. Het is zo makkelijk om iemand even een goed moment te geven. Als je 's morgens op je werk komt. Goedemorgen. Is het een mooie dag vandaag? Nou, niet. Nou, prima, hebben we contact. Maar hoe leuk is het om niet altijd de temperatuur te lezen, maar de temperatuur in de ruimte te bepalen. En dan vooral het wat warmer te maken. Dat scheelt ook weer stookkosten. Ja, toch? Als we dit doen, dan wordt het hart van onze God en ook van onze koningin, wordt realiteit. Ik lees nog voor uit de brief van koningin Maxima. Tegen de jongeren blijf ik zeggen, praten, praten, praten. Dat helpt echt. Deel je gevoelens met vrienden, met je ouders of andere vertrouwde mensen die dichtbij je staan. Laat het weten als het goed met je gaat en vertel het hun vooral ook als het even iets minder goed gaat. Want je bent niet alleen. Niet elke dag hoeft een team te zijn. Niet alles wat je doet hoeft te lukken. Je hoeft niet altijd vrolijk te zijn. Soms is een dag gewoon minder leuk. Soms komt je verwachting niet uit. En dat is niet erg, dat hebben we allemaal. Het leven gaat immers nooit in de rechte lijn. En tegen alle ouders, leraren, trainers, coaches en rolmodellen zeg ik, u kunt een goed voorbeeld zijn door eerlijk te praten over uw eigen gevoelens. Help onze jongeren goed op weg. Vorm samen een steunnetwerk. En help jongeren te leren omgaan met tegenslag, verdriet en stress. Ongetwijfeld kunt u zelf ook weer leren van hen. We moeten eerlijk naar onszelf durven kijken en elkaar helpen de balans in het leven te vinden. In Bijbelse taal verwoordt Paulus dit gedachtegoed zo. 13, vers 13 in 2 Korinthe. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. De gemeenschap van de Heilige Geest met allen. Als de gemeenschap van de Heilige Geest met allen is en ook door allen, als we zo naar elkaar kijken, dan is er niemand alleen. En dan wordt het bolwerk van eenzaamheid ook afgebroken. En dat is waar wij onze uitdaging mogen zien. Wij mogen ook zien, dit is een geestelijke zaak. We mogen zien dat als het vorige week sterk ging over Gods plan voor gezondheid en woorden, dat overal mensen ineens ziek worden in die week daarna. Dat er dus blijkbaar zaad is gestrooid, wat geprobeerd wordt geroofd te worden. Daar mag je alert op zijn dat als je gaat bewegen, dat er soms tegenstand kan komen. En dat je denkt, oké, ik herken het. Ik weet soms niet precies hoe ik ermee om moet gaan. Maar ik blijf staan. En ik weet dat ik mag vasthouden aan de belofte van Gods woord. Er is een geestelijke strijd om dingen die God geeft. Want er is geen neutraal. En wij mogen getuigen met de Heilige Geest dat de vrede en de vreugde die in ons is, dankzij de Heilige Geest, dat die sterker is dan de kracht die in de wereld actief is en die ons soms berooft van het goede leven. Jezus zei het zo, Johannes 16, vers 33, ik heb dit gezegd, opdat jullie vrede vinden in mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld. Dat zegt hij ook in het bijzonder tegen de discipelen die daar waren. Maar dat is ook iets wat jij kunt ervaren. Het voelt soms zwaar, maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. En die Johannes die dat hoorde, zegt dan, als hij wat ouder is geworden, 1 Johannes 4, vers 4, u kinderen, u komt uit God voort, u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. Er zijn zoveel valse profeten. Er zijn zoveel leugens die op je worden afgevuurd. Er kunnen zoveel omstandigheden zijn die tegen je profeteren. Dit is het. Of dit was het voor jou. En God zegt, hij die in jou is, is sterker dan hij die in de wereld is. Houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Je bent niet alleen. Ik heb mijzelf aan jou gegeven. Ik heb jou gekocht en betaald met mijn bloed. Niet om je vervolgens als wees achter te laten, maar om je in deze wereld heel dicht bij me te houden en je te vullen met mijn aanwezigheid. En niet alleen jou, maar ook de lieve mensen om je heen, want mensen zijn kostbaar, zegt God. En als het nodig is dat ik een koningin die boodschap de gemeente binnen laat brengen, dan doe ik dat gewoon. Daar zijn koninginnen voor. Om te zorgen voor de mensen. En zo mag jij een koningin zijn. Een koning zijn. In deze wereld. Staande op de rots, Jezus. Het verschil maken. Niet omdat jij beter bent dan anderen. Maar omdat jij weet wie je bent. Een koningskind. Een kind van God. Laten we als gelovigen, als gemeente, ons, mag ik het zo zeggen, toewijden aan dit gebod. Dat we ons laten liefhebben en dat we elkaar liefhebben. Dat is een keus die we maken om de Heilige Geest daar ruimte in te geven. Wetende dat de wet vervuld is, geeft hij ons zijn liefde om die rijkelijk door te geven. En als we dat toestaan, als we die ruimte geven, dan wordt eenzaamheid ook in ons midden doorbroken en verbroken. Weet je wat mooi is van de rots, waar het aan het begin van de samenkomst over ging? De rots, dat is Jezus zelf. En we gaan samen, afsluiting, gaan we het avondmaal vieren. Jezus vertelde, toen hij op weg was richting het kruis, toen hij zijn discipelen daarop voorbereidde, vertelde hij dat de Heilige Geest zou komen als helper om voor altijd bij ze te blijven. Toen hij een paar dagen later aan dat kruis hing, dan staat er in Matteüs 27, vers 45, rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. En aan het einde daarvan, in het 9e uur, gaf Jezus een schreeuw. En hij riep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dat wil zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wat Jezus vertelde tegen zijn discipelen, elke keer, is wat ik kom doen, is wat jullie dan niet meer hoeven doen, namelijk lijden en sterven. En de schuld wegnemen, de straf dragen. Maar wat ik doe, elke stap, elk onderdeel, dat doe ik voor jullie. De helper is voor jullie. Jullie hoeven niet te helpen, jullie mogen hulp ontvangen. En wat hij hier deed, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Welk onderdeel heeft Jezus hier aan het kruis voor ons betaald? Eenzaamheid. Hier aan het kruis werd Jezus diep eenzaam. En ik geloof dat je het zo zou mogen zien, dat terwijl we dit offer als het ware nu vasthouden, omarmen, beetpakken. Dat je je eigen eenzaamheid mag zien aan het kruis. Want in vers 48 staat, meteen kwam er uit het midden iemand toegesneld die een spons pakte en in zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde Jezus te laten drinken. Die gebeurtenis, dat Jezus wijn toegediend kreeg, was een vervulling van een hele oude profetie uit Jeremia. Moet maar even lezen en dan leg ik hem uit. 31 vers 29. Dan gaat over het nieuwe verbond dat hoofdstuk, wat Jezus hier kwam vestigen. Dan zal men niet meer zeggen, als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden. Wat moet je daar nou mee? Wat hier eigenlijk mee wordt gezegd, is als de ouders iets typisch hebben, laten we het maar even zo noemen, dan hebben de kinderen dat ook. Heb je dat wel eens, dat je denkt, nou, dat is nou typisch iemand van, ja, dat is typisch ouders, dat herkennen we allemaal, hè? Nou, dat zijn dan vaak nog de geinige dingen. Maar als het nou de minder geinige dingen zijn, Als het nou een chromosoom is wat in jouw generaties altijd voor een ernstige ziekte heeft gezorgd. En jij moet nu voor onderzoek naar het ziekenhuis om te ontdekken of het ook bij jou zit. Dat is zeg maar wat Jeremia hier zei. Ja, de ouders eten dan onrijpe druiven, ziekte, ellende, eenzaamheid. Dan krijgen de kinderen vast ook stroeve tanden. Dan zullen zij ook vast delen in die ellende. We hebben allemaal een geschiedenis. We hebben ouders, of niet meer, of nooit echt gehad. Maar de gevolgen daarvan draag je met je mee. We hebben een leven en geschiedenis en dingen meegemaakt. Of je nou wilde of niet. Of je nou kon controleren of niet. Je draagt het met je mee. Wat Jezus hier doet, is in die eenzaamheid die daarvan het gevolg kan zijn. In de hopeloosheid en de angst en de pijn en de moeite. Op dat moment, vlak voordat hij zou sterven, want het is het laatste wat hij doet. Op dat moment vereenzelvigt hij zichzelf met ons, met jou, in die situatie. En dan zegt hij, aan dat kruis zie ik jou zitten, hier nu. Of ik hoor jou luisteren achteraf. En ik zie jou. En ik wil dat jij weet dat op dit moment, terwijl ik hier aan het kruis door God verlaten ben, dat jij weet op dit moment, doordat hij dat bij mij deed, hij verliet mij, zodat ik tegen jou nu kan zeggen, ik zal je nooit meer verlaten. Want ik heb je een helper gestuurd die altijd bij je zal zijn. En jouw schuld, die wordt aan dit kruis betaald. De wet wordt vervuld. De duivel wordt verslagen. En jij wordt gered. En jij mag in die situatie terugstappen, die niet misschien in één keer verandert. Maar jij stapt veranderd terug in die situatie. Met hoop. Met Jezus. Met een Heer die zegt, je bent niet alleen. En toen hij dat had gedaan, was het klaar. Want in vers 50 staat, nog eens schreeuwde Jezus het uit. En toen gaf hij de geest. Ik vind het zo mooi dat in het Nederlands dan zou je het ook kunnen vertalen, hij gaf de geest. Maar het was natuurlijk zijn geest die op dat moment zijn aardse lichaam verliet. Om uiteindelijk glorieus, verheerlijkt, terug te keren als helper in jou en mijn leven. Waardoor wij kunnen zeggen, ik ben niet alleen. Zo nemen wij dit offer. Zo nemen wij deze Jezus. Dank u Jezus dat u dit hebt gedaan. Dank u wel. In onze diepste eenzaamheid. In de verborgenheid van ons bestaan. In de hopeloosheid, de angst, de moeite. Daalt u af. Sterft u. En geeft u ons hoop. Geeft u ons uw geest. En daarom nemen we van uw lichaam. We ontvangen herstel voor ons lichaam. Voor de gevolgen die het allemaal heeft gehad in ons lichaam. En we nemen van de wijn, van de druivensap, die staat voor de vergeving die u geschonken hebt. Voor het nieuwe verbond in uw bloed. Dank u wel dat u zich met ons vereenzelvigd hebt in onze moeite. En dat wij onszelf nu met u mogen vereenzelvigen in uw overwinning. In Jezus' naam.